bij ons hebben gevoegd. Ik zie her en der wat ambtsdragers, ik zie Urk, ik zie Putten, ik zie Moordrecht, geloof ik, als ik het goed zie. U bent van harte welkom, wij verheugen ons daarover en we hopen dat u het goed onder ons zult hebben. Ik stel u voor dat we samen gaan zingen, Psalm 27, het derde vers. Och mocht ik in die heilige gebouwen de vrije gunst die eeuwig hem bewoog, zijn liefelijkheid en schone dienst aanschouwen. Psalm 27, vers 3. Zullen we samen de Heer om zijn zegen bidden. Groot en heerlijk God, ook op deze avond komen wij opnieuw tot u in het gebed. Allereerst om u te danken en te aanbidden, om uzelf, om uw naam, om uw deugden, om wie u bent, om wat u doet, om wat u ons ook in deze dag gegeven hebt, en dat is veel. Wij hebben mogen zitten als aan uw gezegende voeten om onderwezen te worden, waarbij de lijnen getrokken werden naar het ambt en naar het hart. Heere, geef ons in uw grote goedheid en trouw dat wij door de leiding van uw Heilige Geest ons ook deze avond neer mogen zetten om onderwezen te worden vanuit de schriften, en wilt u daartoe de lector van vanavond zegenen en begenadigen met diezelfde verlichting van uw geest, die onontbeerlijk is om de schriften te verstaan en zo te vertolken en uit te zeggen dat het ons raakt, dat we geïnstrueerd worden, dat we zo onderwezen worden om het ook op de plaatsen waar u ons hebt gesteld door te geven en daarvan uit te delen. Heb dank voor de broederschap die u ook geeft. Dat mag, Heere, ook in deze kille tijd een wonder van uw ontferming zijn. En wij mogen ons metterdaad verbazen en verwonderen dat u ook daarin doorgaat om mensen op te zoeken in de diepste diepten van het bestaan, waar wij ons niet boven hebben te verheffen. Het is alleen maar uw genade. Als er in ons leven niet uitkwam wat erin zit, waar toch de kiemen van elke zonde, tot en met de zonde van de doodslag, in ons aller hart zitten. En als ge uw hand van ons zou aftrekken, wij zouden in duizelingwekkende vaart onze ondergang tegemoet gaan. En wat bent u dan groot en goed, als u in ons leven op een beslissende wijze een spaak in het wiel van ons leven stak. Ja, ons zelfs verwaardigde om in de dienst te staan. Het zij in de dienst van het woord, het zij in de dienst van het ouderlingschap of van het diakenschap. Om zo u de Heere te dienen, geef ons de genade om doorzichtig te zijn tot op uzelf, en in bewogenheid en met een laatste ernst aan te dringen en aan te sporen, opdat het in het leven van mensen komt tot die onberouwelijke keuze om de smaadheid van Christus meerdere rijkdom te achten dan al de schatten in Egypte. Heere, wees ons vanavond in alles nabij en laat het uitlopen op de eer en de verheerlijking van uw naam. Om Jezus wil. Amen. Broeders, ik lees u Efeze 1, de versen 1 tot en met 14. U begrijpt, dat is naar aanleiding van het onderwerp van collega Den Butter, verzegeld met de Heilige Geest. De vraag is vorige jaar al door collega De Koeier op onze tafel gelegd. U hoort het, u wordt op uw wenken bediend. Efeze 1 vanaf vers 1. Paulus, een apostel van Jezus Christus, door de wil van God aan de heiligen die te Efeze zijn en gelovigen in Christus Jezus. Genade zij u en vrede van God onze Vader en de Heere Jezus Christus. Gezegend zij de God en Vader van onze Heer Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegening in de hemel, in Christus. Gelijk Hij ons uitverkoren heeft in Hem, voor de grondlegging der wereld, opdat wij zouden heilig en onberispelijk zijn voor Hem in de liefde, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen door Jezus Christus in zichzelf, naar het welbehagen van zijn wil, tot prijs der heerlijkheid zijner genade, door welke hij ons begenadigd heeft in de geliefde, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden, naar de rijkdom van zijn genade, met welke hij overvloedig is geweest over ons in alle wijsheid en voorzichtigheid, ons bekendgemaakt hebbende de verborgenheid van zijn wil, naar zijn welbehagen, het welk hij voorgenomen had in zichzelf, om in de bedeling van de volheid der tijden wederom alles tot één te vergaderen in Christus, beide dat in de hemel is en dat op de aarde is. In Hem, in welke wij ook een erfdeel geworden zijn, wij die tevoren verordineerd waren naar het voornemen desgene die alle dingen werkt naar de raad van zijn wil, opdat wij zouden zijn tot prijs zijner heerlijkheid, wij die eerst in Christus gehoopt hebben, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uwer zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook, nadat gij geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verkregen verlossing, tot prijs zijner heerlijkheid. Tot zover. Graag het woord aan collega Den Butter.
Broeders, het thema van vanavond heeft dus, u hebt dat al begrepen, een geschiedenis, een voorgeschiedenis. Niet zo lang, maar toch een jaar geleden is het dat wij eigenlijk langs een zijweg met het thema van vanavond al in aanraking gekomen zijn. Maar op een manier die toch niet een volledig beeld heeft gegeven van wat wij onder de verzegeling met de Heilige Geest moeten verstaan. De invalshoek van vorig jaar was duidelijk ook anders. Er was vanuit de historie, de benadering van een van de groten in het Koninkrijk der Hemelen. Al heeft de man dan nog niet zo lang geleden zijn werk mogen verrichten, Martin Lloyd-Jones. U herinnert zich, voor zover u aanwezig was, de lezing die collega De Koeier daarover gehouden heeft. Nu, dat heeft het voorbereidingscomité wel wat bezig gehouden. En we zijn tot de slotsom gekomen dat het best is dienstig zou kunnen zijn om dit thema van de verzegeling met de Heilige Geest expliciet aan de orde te stellen. Het past ook helemaal in het kader van wat wij ons voorgenomen hebben te doen op deze conferenties. En als we de convocatie nog eens een keer lezen, dan staat daar dat deze conferentie toegankelijk is voor mensen die in hun werk, in hun prediking en hun pastoraat ook uitgaan. Zo ongeveer is het immers geformuleerd van de beginselen van de reformatie en de nadere reformatie. Nou, wie daar nu mee bezig is, met zowel de reformatie als de nadere reformatie, en om het dan ook nog even aan de overkant van de Noordzee en nog weer verder aan de overkant van de Atlantische Oceaan ook de Puritijnen erbij te betrekken, die komt dan telkens weer voor de vraag te staan hoe de verbindingslijnen lopen tussen deze twee verschillende bewegingen, reformatie en nadere reformatie dus. Er zijn ongetwijfeld verschillen. We hebben daar vanmiddag in de lezing van collega Goudriaan ook het een en ander van gehoord. En bepaalde zaken, zoals uit de pneumatologie en uit de ecclesiologie en uit de eschatologie, worden verschillend geduid en verwoord. Maar de vraag is, hoe taxeren we die verschillen? Zijn het tegenstellingen, of kunnen we ze interpreteren als aanvullingen van elkaar? Zijn de lijnen tussen deze twee bewegingen rechte lijnen, of wijken ze af? Verlaat de nadere reformatie het reformatorische spoor, of trekt de nadere reformatie de lijnen van de reformatie consequent door? U weet wel wat er zoal gezegd en geschreven wordt. Sommigen zweren bij de reformatie en zien in de nadere reformatie en het puritanisme eigenlijk een ontsporing. Anderen vinden dat de nadere reformatie pas het echte is en dat de reformatie eigenlijk maar halverwege is blijven staan. Maar wij die beide bewegingen zeggen te omarmen en als uitgangspunt te nemen, wij mogen dan inderdaad op gezette tijden toch wel eens vragen onder ogen zien ten aanzien van de verhouding tussen deze twee bewegingen. Wat dat nou met het thema te maken heeft? Wel, juist ook op het punt van de verzegeling met de Heilige Geest wordt er nogal verschillend gesproken in enerzijds de reformatie en anderzijds de nadere reformatie. Calvijn verstaat er duidelijk iets anders onder dan Abrakel in Nederland en Richard Sips in Engeland, om er maar twee te noemen. En op dat punt is dus zo'n duidelijk verschil te constateren. Lijkt het zelfs op een tegenstelling. Een tegenstelling die komt te liggen in het vlak objectief-subjectief. En waar kies je nou voor? En wie ernst maakt met de vraag wat de verzegeling met de Heilige Geest is, komt dan ook voor de vraag te staan welk spoor hij moet volgen. Welk historisch spoor? Gaat het inderdaad om een tegenstelling? Of is het slechts een accentsverschil? Nou, en dan kwam daar dus bij, zoals ik zojuist al heb aangeduid, die lezing die we vorig jaar gehoord hebben, waarbij de vraag onder ogen gezien werd of Lloyd Jones een gedrevene of een drijver was. En we hebben gehoord dat dominee de Koeier de dokter toen netjes in het Calvinistische kamp heeft gehouden en de charismatici het recht heeft ontzegd om hem te claimen. En we vonden dat allemaal helemaal terecht. Maar de vraag bleef bij sommigen toch wel een beetje hangen of de Koeier, jammer dat hij er niet is. Oh toch? Oh joh. Kleintjes enzovoort. Ik ga toch verder, want ja, ik durf het ook te zeggen als je erbij bent. Maar de vraag is toen toch bij sommigen wel blijven hangen of de lector van vorig jaar misschien toch niet in een al te grote enthousiasme vanwege zijn verbondenheid met Lloyd Jones goed heeft willen praten, wat in feite toch een afwijking van het reformatorische spoor is. En daarbij was het natuurlijk ook uitermate interessant wat de lector van vorig jaar gezegd heeft over een van zijn Baarnse voorgangers, E. Kievit. Wat was dat nou bij Kievit? En dan is er naast deze directe aanleiding toch altijd weer de discussie over de gaven van de Heilige Geest. Een discussie die doorgaat, de charismata. Daar is nog niet zo lang geleden vanuit Huizen Noord-Holland ook nog weer eens een ballonnetje over opgelaten. Maar daar lijkt wel in geprikt te zijn, want daar hoor je nou niks meer van. Maar in de steeds voortgaande discussie tussen reformatorische en evangelischen is het onvermijdelijk dat de vraag naar de charismata iedere keer weer op onze tafel komt te liggen. En dan liggen er natuurlijk, en dan ben ik tegelijkertijd ook helemaal weer bij, dan liggen er natuurlijk ook in ons persoonlijk leven en in de pastorale praktijk altijd weer vragen die te maken hebben met de zekerheid van het geloof. Hoe komt een mens daartoe? Hoe komen we er zelf toe? Hoe helpen we hen die op zoek zijn daarnaar, bij het vinden ervan? Hoe kunnen we in prediking en pastoraat hulp bieden die leiden kan tot de verzekerdheid? Heeft daar ook misschien de verzegeling met de Heilige Geest mee te maken? En hoe dan? Wel, al met al stof genoeg, vragen genoeg om nadrukkelijk nog eens een keer de verzegeling met de Heilige Geest en de doop met de Heilige Geest aan de orde te stellen. Hoe we te werk zullen gaan, ik heb gelukkig de ruimte, want ik heb twee lezingen gekregen en dat was meer dan dominee de Koeier gekregen heeft. Die had er bijna twee nodig, maar ik kreeg er maar één. Maar ik heb er twee en ook nog twee avondlezingen waarbij geen maaltijd wacht. Dus ik voel mij vrij om uw tijd te gebruiken. Hoe gaan we te werk? Wel, ik moet bekennen dat het me niet gemakkelijk gevallen is om met dit onderwerp echt aan de gang te komen, om er greep op te krijgen. Ik wist ook niet goed hoe ik het aan zou moeten pakken en hoe ik de conferentie er het beste mee zou kunnen dienen. En misschien moet ik wel zeggen dat ik die moeite die ik ermee had wellicht aan mezelf te danken heb. Ik heb aanvankelijk, geloof ik, een verkeerd uitgangspunt gekozen. Want ik ben ermee aan de gang gegaan, om het zo te zeggen, vanuit de dogmatische invalshoek. Ik las wat van deze theoloog en ik las wat van die theoloog. En ja, dat verwarde me meer dan dat het me hielp. En toen heb ik dat thema ervaren als inderdaad verwarrend en complex. En ik ben zelfs wel eens zo ver geweest dat ik dacht van, kan ik het comité niet beter vragen om een ander thema te behandelen. Waarom zou ik de conferentiegangers belasten en vermoeien met iets wat zo verwarrend is? Totdat er een wending in mijn ervaring kwam en dat moment dat de wending in mijn ervaring en mijn bezig zijn met dit onderwerp kwam, vergeet ik niet licht. Dat kwam namelijk op het moment dat ik alle dogmatieken terzijde schoof en exegetisch aan het werk ben gegaan. Toen ging het me ook pas boeien. En toen ging ik ook zien hoe nuttig het is om een thema als het onze op de conferentie aan de orde te stellen. En ik hoop dat u, als u mij tot het einde toe aangehoord zult hebben, dat u mijn conclusie dan zult delen. Hoewel ik, zoals ik zojuist zei, pas echt geboeid ben door dit onderwerp, toen de schrift ging spreken, wil ik vanavond met de schrift toch niet beginnen. Ik denk dat het toch goed is als we in de bespreking van deze zaken vanavond ook weer dezelfde weg gaan die ik aanvankelijk gegaan ben. Dat wil zeggen dat ik u ook iets wil laten aanvoelen van het verwarrende en van het moeizame, als wij, en dat mogen dan tegelijkertijd ook tot lering zijn, als we met een praktische geestelijke aangelegenheid als deze, als de verzegeling met de Heilige Geest, op een puur dogmatisch, op een puur, noemt u het dogma historische, noemt u het zelfs op sommige manieren polemische wijze bezig zijn. Ik wil dat toch gaan proberen om u dat te laten voelen. En misschien zijn er geesten onder u die zeggen dat ze dan pas gaan genieten. Maar uitgaande van de veronderstelling dat de meeste mensen zijn zoals ik, waarom zou ik daar niet van uitgaan, want anders zou ik mezelf weer een uitzondering moeten houden, lijkt het me toch goed als u ook eens een keer die ervaring hebt die ik ermee gehad heb. De ervaring van, en nou weet ik het niet meer. En nou zie ik door de bomen het bos niet meer. En nou zie ik het belang er ook niet meer van. Als we op dat moment de schriften gaan openen, dan hoop ik dat u met mij ook tot een soort aha-erlebnis zult komen. Dan namelijk als we naar het getuigenis van de Geest gaan luisteren. Hoe ver ik vanavond komen wil, zal, dat kan ik u niet zeggen. Ik heb tot morgenavond ongeveer 9:15 de tijd. En dan hoop ik klaar te zijn. En dan hoop ik ook dat u met datgene wat gezegd is in uw eigen leven en in uw ambtelijke praktijk wat zult kunnen beginnen. Verschillende opvattingen. Ja, daardoor ben ik toen inderdaad in de war gebracht. Calvijn, wat moeten we volgens Calvijn onder de verzegeling met de Heilige Geest verstaan? Er zijn twee lijnen bij Calvijn te ontdekken. Hij spreekt enerzijds, en dat heeft nogal wat accent bij hem, over de verzegeling van de belofte. En niet zo nadrukkelijk over de verzegeling van de gelovigen. En als hij het toch heeft over de verzegeling van de gelovigen, dan gaat hij heel sterk van het objectieve uit. Dan bedoelt hij met de verzegelden niet een bepaalde categorie gelovigen, maar alle gelovigen. En hij staat model voor de reformatie en voor de reformatorische opvatting op dit gebied. In de nadere reformatie en bij de Puritijnen komen de accenten anders te liggen. Wat de nadere reformatie betreft zou gewezen kunnen worden op een van de eersten uit die beweging, Jean Taffin. Die begon met het verband van verzegeling en kenmerken aandacht te vragen. Kenmerken zowel bij de christen als bij de kerk. Die lijn wordt doorgetrokken bij bijvoorbeeld Wilhelmus Abrakel, die er kennelijk door zijn pastorale bewogenheid toe gebracht werd de verzegeling te verstaan als het doorbreken van de volle verzekerdheid van het geloof, waarvan hij overigens niet aannam dat dat bij al Gods kinderen aanwezig is of zal zijn. Alexander Comrie, om nog weer een vertegenwoordiger uit de beweging de nadere reformatie te noemen, Hij ziet de verzegeling nog meer liggen langs de weg van de kenmerken. En hij acht die verzegeling als een hele bijzondere genade die niet aan ieder van Gods kinderen gegeven wordt. Ik wil me verder beperken tot de Puritijnen en enkele van de vertegenwoordigers van deze beweging noemen. Er is, naar mijn gedachte op dit punt ook, vrijwel een gelijke ontwikkeling geweest in het Puritanisme en in de nadere Reformatie. U weet dat er ook wederzijds nogal wat beïnvloeding is geweest van deze twee bewegingen. En ook in het Puritanisme werd in het algemeen een sterke verbinding gelegd tussen de verzegeling en de verzekering. Op die manier is de verzegeling met de Heilige Geest meer en meer bezien als een subjectieve ervaring door het werk van de Heilige Geest, door een tweede werk van de Heilige Geest, volgend op de bekering. Dat de Puritijnen op deze wijze van mening verschilden met Calvijn, of om het anders te zeggen, dat ze de opvattingen van Calvijn, en u voelt wel welke kant ik nu uitga als ik het zo ga zeggen, dat ze de opvattingen van Calvijn hebben bijgesteld, dat hangt samen met het feit dat zij juist in hun pastorale praktijk nogal eens in aanraking kwamen met een gebrek aan zekerheid in het leven van hen die toch door hen als ware christenen werden beschouwd. En zo kwamen ze ertoe om de verzegeling te zien als een bewuste ervaring van verzekering die dikwijls plaatsvindt in het vervolg, in het verdere verloop van het geloofsleven. We kunnen die ontwikkeling zien als wij een paar van de vertegenwoordigers van dat Puritanisme voor onze aandacht laten voorbijgaan. Een van de eerste is dan natuurlijk William Perkins, die de verzegeling heeft gezien als een activiteit van de Heilige Geest naast zijn inwoning in de gelovigen. Verzegeling en inwoning werden door hem onderscheiden. En doordat hij het zo stelde, is hij de man geweest die de weg geopend heeft voor de latere ontwikkeling van de gedachte op dit onderwerp. Zijn opvolger, Paul Baines, ziet geen wezenlijk verschil tussen de verzegeling van de belofte en de verzegeling van de gelovigen. Hij houdt vast dat de verzegeling het deel is van alle gelovigen en niet van sommigen. Maar hij concludeert, en dat is toch ook goed om even de aandacht aan te geven, hij concludeert dat een gelovige verzegeld kan zijn zonder dat hij het weet. En hoe komt hij er nu achter? Hoe leert hij het nu weten? Het antwoord is doordat hij de genaden, meervoud van de geest, in zich bemerkt. En die genaden zijn dan het zegel van zijn zaligheid. Hier hoor je al iets doorklinken van wat we in onze Dordtse leerregels 1.12 ook lezen. Dan gaat het over de vruchten van de verkiezing die door de gelovigen met een heilig vermaak worden waargenomen in zijn leven. Een andere bekende Puritein die ook op het terrein van de verzegeling met de Heilige Geest nogal wat gezegd heeft, die een heel traktaat daarover geschreven heeft aan de hand van Efeze 4 vers 30... waar ook de uitdrukking voorkomt. De titel van dat traktaat is A Fountain Sealed. Richard Sips heeft zijn opvattingen weergegeven in dat traktaat en hij is van grote betekenis geweest voor velen die na hem kwamen. Hij zegt: als wij de belofte Gods in Christus geloven, verzegelen wij Gods waarheid. En dan eert God deze onze verzegeling met zijn verzegeling, namelijk die van de Geest. Om even een overstap te maken naar het andere continent, John Cotton zegt dat enerzijds de verzegeling gelijk staat aan de heiligmaking door de Geest, en dan is het dus aan alle gelovigen gegeven. En anderzijds staat de verzegeling gelijk aan het getuigenis van de Geest. En dan is het een verzekering van onze adoptie die weer niet aan alle kinderen Gods gegeven wordt. Dat is een aarzeling. Maar bij de opvolger van John Cotton, John Preston, is die aarzeling overwonnen. Hij leert dat de verzegeling werkelijk een tweede werk van de geest is. En die wordt gegeven alleen aan hen die, tussen aanhalingstekens, overwinnen. Hij vindt het erg moeilijk om een omschrijving ervan te geven. Maar als hij het toch probeert, dan klinkt het zo ongeveer in deze geest. De verzegeling is dan een goddelijke uitdrukking van licht. Een zekere, onuitsprekelijke ervaring dat wij kinderen God zijn. Een zekere verborgen openbaring dat God ons aangenomen heeft en onze zonden heeft weggedaan. Maar, zo zegt hij, eigenlijk kunnen alleen degenen die het ontvangen hebben erover spreken. En die alleen weten wat het is. Degene die misschien het duidelijkst omschreven heeft wat hij onder de verzegeling verstaat is Thomas Goodwin. Hij heeft de opvatting van Calvijn duidelijk verworpen. Hij heeft de opvatting verworpen dat het in de verzegeling zou gaan om de verzegeling van het woord, van de belofte. Maar hij zegt dat het een onmiddellijke verzekering van de Heilige Geest is door een hemels goddelijk licht met een goddelijke autoriteit dat de Geest in onze harten laat schijnen, waardoor hij de gelovigen verzekert tot de dag der verlossing. Het is, zo zegt hij, een licht dat uitgaat boven het licht van het gewone geloof. En volgens Goodwin is die onmiddellijke openbaring ernaast de zekerheid die afgeleid kan worden uit de vruchten van het geloof. Nu, en daarnaast zou ook nog Richard Baxter genoemd kunnen worden. Daar zou ook nog gesproken worden, kunnen worden over John Owen, maar die bewaar ik nog even. Daar kom ik later nog een keer op terug. Nu is de vraag die zich aan ons opdringt, ik heb even in het kort met Calvijn als model de visie van de reformatie gegeven. En wat uitvoeriger de visie van de nadere reformatie en de ontwikkeling, de steeds verdergaande ontwikkeling daarin. Nu is de vraag of we nu de conclusie kunnen trekken dat er zo langzamerhand toch een tegenstelling gegroeid is tussen die twee bewegingen. De verschuiving van het objectieve in de reformatie, verzegeling van de belofte, of zo u wilt, en die lijn is er ook, verzegeling van de gelovigen, maar dan van alle gelovigen, objectief gesproken. De verschuiving van dat objectieve naar het subjectieve is voor velen een evident bewijs dat er een andere invalshoek gekozen wordt. En dat het anders geïnterpreteerd wordt. Er zijn er ook die wat minder ver willen gaan. En die stellen dat er op zijn minst een verschuiving van accent genoteerd moet worden. Waarbij het accent van de reformatie zuiverder was dan dat van het puritanisme. En de argumentatie die men daarvoor aanvoert is dan zo ongeveer als deze. De nadere reformatie heeft overigens, en dat wordt erkend met de beste bedoelingen en uit pastorale bewogenheid, de accenten toch zodanig verschoven dat de oorspronkelijke en de rijke toon van de zekerheid en de vastheid van het beloftewoord van God niet meer in al zijn helderheid en duidelijkheid weerklank vindt. Bovendien is in de nadere reformatie de belangstelling voor de mens in het proces van het heil toegenomen. En de christen, en daar heb je dat als je de belangstelling voor de mens meer laat toenemen. De christen wordt dan ook dikwijls uitgenodigd in de prediking, in de benadering, om in zichzelf te speuren naar de tekenen van zijn verkiezing, naar de tekenen van zijn verzoening met God en ook naar de bewijzen van zijn verzegeling. Maar daarmee, zo wordt gezegd, heeft de belofte Gods eigenlijk haar fundamentele waarde verloren. En daarmee is tegelijkertijd ook de prediking van haar autoriteit ontdaan. Waarom? Omdat het er voor de hoorder immers allereerst om gaat dat hij weten moet dat de beloften die in de prediking worden aangeboden en voorgesteld, hem ook worden aangeboden en voorgesteld. Dat ze ook hem gelden en tot hem gesproken zijn. En zo heeft volgens degene die er zo over denken, de nadere reformatie, eigenlijk ook het ware karakter van het heil niet zuiver bewaard. Nou, wat zullen we daarop zeggen? Of zullen we daar niets op zeggen? Zijn we misschien overtuigd door deze argumentatie en door deze bewering dat nadere reformatie en puritanisme eigenlijk bewegingen zijn die toch wat afgeweken zijn, om niet te zeggen dat ze haaks staan op de reformatie? Broeders, ik moet u zeggen dat ik toch soms grote moeite heb met het lezen van en het luisteren naar altijd weer dezelfde argumenten. En waar ik ook moeite mee heb, is met het feit dat Calvijn het eind van alle tegenspraak lijkt te zijn geworden. De protestantse paus, de onfeilbare. En overigens is het nog maar de vraag naar welke Calvijn we dan moeten luisteren. Naar de Calvijn van Alistair McGrath. Zijn boek ligt ook op de tafel en het is intussen ook in het Nederlands vertaald. Of naar de Calvijn van Graafland. Of naar de Calvijn van Van der Linden, want dat is een andere Calvijn. Of naar de Calvijn van Van Spijker. Ik weet het niet. Ik geloof dat je ze allemaal op een rij kunt zetten en dat ze allemaal een baard hebben en een spits gezicht. Maar allemaal weer wat anders zeggen. Het hangt maar van de interpretatie af. En het lijkt mij ook wel eens mogelijk dat je Calvijn alles kunt laten zeggen. Ik vind dat erg moeilijk om nu deze reformator van Genève, en ik doe aan hem niks af, dat begrijpt u wel. En ik doe zijn waarde niet tekort, dat hoop ik dat u inderdaad van mij aanneemt. Maar ik vind het moeilijk om met hem als norm de nadere reformatie te beoordelen. Ik ben ook bang dat we toch wel eens uit het oog dreigen te verliezen dat Calvijn op vele punten zijn strijd had op een ander front dan de Puritijnen en de mannen van de nadere reformatie. En dat het in het conflict met Rome tegenover de twijfel binnen het Romeinse systeem gezegd moet worden dat het woord van God betrouwbaar is, dat acht ik het enige juiste antwoord in die situatie. De onveranderlijkheid van God zelf. Maar als het gaat over de martelende vraag van een naar God zoekend mens die maar niet durft geloven dat het heil ook voor hem bedoeld is, omdat hij zich in het licht van Gods wet zo onwaardig heeft leren kennen, ik denk dat in zo'n situatie een ander antwoord op zijn pas is. Niet een ander antwoord in wezen, maar anders in genuanceerdheid. Dat is ook geen tegenstelling, hoe je ook verder over Graveland denkt. Hij heeft wel gelijk dat Dort niet afwijkt van Calvijn. En dat de nadere reformatie niet afwijkt van Dort. Dort heeft in 1:12 gesproken over de onfeilbare vruchten van de verkiezing die in ons moeten worden waargenomen. De Nederlandse geloofsbeleider is, we zijn nog wat dichter bij Calvijn. Guido de Bray in artikel 28 sprekend over de merktekenen van de ware christenen, heeft de christen getekend zoals hij door de genade van de Heilige Geest geworden is of gemaakt wordt. De Heidelbergse catechismus heeft in zondag 32 gesproken over de vruchten van het geloof en het verzekerd worden van de echtheid van het geloof in de weg van de vruchten van het geloof. En de praktijk van het altijd maar weer alleen wijzen op de betrouwbaarheid van de belofte. heeft de praktijk nu laten zien dat daar nu echt zoveel overredingskracht van uitgaat als het gaat over de twijfelende mens die tot licht en tot zekerheid moet worden gebracht? Of moet je zeggen, in alle voorzichtigheid, dat het altijd eenzijdig benadrukken van de betrouwbaarheid van de beloften ook een stuk oppervlakkigheid in onze gemeenten in de hand heeft gewerkt? In ieder geval zullen wij toch blijven leren van de nadere reformatie en de weg die zij gegaan zijn in hun benadering van zoekende zielen, van worstelaars aan Gods genadetroon. Ik denk dat we daar alle begrip voor zullen hebben en moeten hebben, en dat we van dat spoor maar niet te ver moeten afwijken. Om dan daarmee te zeggen dat we nu voortaan een andere protestantse paus moeten tot getuige moeten roepen. Noem hem Comrie. Wordt wel eens gedaan, sommige kringen. Is voor sommigen het eind van alle tegenspraak. Abrakel. Nee, wij zullen niemand meester noemen. Maar we kunnen wel veel van de pastorale wijze van benaderen van de kerkmens leren. In zijn vragen en in zijn worstelingen. Om nu nog een enkel woord te zeggen over het verband tussen de verzegeling met de geest en de doop met de geest. Dat is, en dan noem ik de naam van Lloyd-Jones weer, dat is natuurlijk het thema dat aan de orde gaat komen als wij over de opvattingen van Lloyd-Jones wat spreken. U weet natuurlijk, verzegeling met de Heilige Geest, dat is dan een uitdrukking die mogelijk wat meer in de kringen van de reformatorischen gebruikt en gebezigd wordt. Terwijl doop met de Heilige Geest een term is die we bij de Pinksterkringen en in de charismatische beweging meer horen gebruiken. Maar in feite meen ik te mogen zeggen dat daar toch geen wezenlijk verschil tussen bestaat. Vanuit het Nieuwe Testament gedacht, denk ik dat de stelling te verdedigen is dat als gesproken wordt over de doop met de Heilige Geest, daar niet iets anders bedoeld wordt dan als wanneer gezegd wordt de vervulling met de Heilige Geest, of nog veel simpeler het ontvangen van de Heilige Geest, of dat de Heilige Geest op hen viel. En als over de verzegeling met de Heilige Geest gesproken wordt, dan denk ik, rechtdoende aan wat de schrift daar zelf van zegt, en ik hoop daar zo meteen dus aan toe te komen, dat we ook kunnen stellen, dat is in wezen niet anders dan wat de schrift noemt als het vervuld worden met de Heilige Geest, of het ontvangen van de Heilige Geest. De termen worden door elkaar heen gebruikt. Om een aantal voorbeelden te noemen, uit het boek Handelingen, in het eerste hoofdstuk kondigt de Heer Jezus de komst van de Heilige Geest aan. In het vijfde vers van Handelingen 1, Johannes doopte wel met water, maar gij zult met de Heilige Geest gedoopt worden niet lang na deze dagen. En die belofte is kennelijk vervuld. En hoe is die vervuld en hoe wordt het dan in hoofdstuk 2 vers 4 gezegd? En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest. Geen verschil dus tussen gedoopt worden met de Geest en vervuld worden met de Geest. En hoe staat het met de andere uitdrukkingen? Handelingen 1 weer, het achtste vers. Daar wordt gesproken door de Heer Jezus, gij zult ontvangen de kracht van de Heilige Geest die over u komen zal. Dus de Geest zal over hen komen. Nog eens een keer in hoofdstuk 2, het 38ste vers, waar gesproken wordt door Petrus tot die scharen, tot die mensen die de bange vraag stellen, wat zullen we doen, mannen, broeders? Petrus zeide tot hen, bekeert u en eniegelijk van u worden gedoopt in de naam van de Heere Jezus Christus tot vergeving der zonde en gij zult de gave van de Heilige Geest ontvangen. En als we de geschiedenis van Cornelius lezen, dan komen we de uitdrukking tegen dat de Heilige Geest op hen viel. En later dat ze de Heilige Geest hebben ontvangen, zo zegt Petrus. En wie zou dan het water van de doop durven weren? Duidelijk is dus vanuit die eerste hoofdstukken van Handelingen dat er geen wezenlijk verschil is tussen het een en het ander. En als Lloyd-Jones dan toch meent dat er een verschil is tussen de verzegeling met de Heilige Geest en het ontvangen van de Heilige Geest, en als hij in de lijn van verschillende puriteinen dan ook zegt dat de verzegeling van de Heilige Geest een ervaring van later is en niet eens van alle, en als hij zich daarbij beroept op ervaringen zoals hij ze in de biografieën van Flevel en van nog weer andere puriteinen heeft gelezen, dan geloof ik niet dat zijn conclusie juist is, dat we kunnen zeggen op grond van die ervaringen dat het toen en daar om de verzegeling ging, maar het ging toen eigenlijk alleen maar om de vruchten van de verzegeling die al plaatsgevonden had. Maar via die vruchten van de verzegeling kwamen ze wel tot de beleving van de verzekerdheid. Dus ik zou deze conclusie willen trekken, en dat doe ik in de weg van eerlijke exegese. Uit verschillende plaatsen in Handelingen is er geen verschil aan te tonen tussen doop met de geest, verzegeling met de geest, het ontvangen van de geest, het vervuld worden met de geest. En nadat we nu dus een aantal getuigenissen hebben gelezen van mensen die zelf ongetwijfeld allemaal onderschreven hebben wat de apostelgeest die volmaakt kent. En daarbij gaat het voornamelijk om een aantal plaatsen uit het corpus van Paulus. Het eerste hoofdstuk uit de brief aan de Efeziërs. Het vierde hoofdstuk uit deze brief. En dan het eerste en het vijfde hoofdstuk van 2 Korinthe. Efeze 1, het 13e vers. In welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid gehoord hebt, in welke gij ook nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest der belofte. En dan in dezelfde brief, het vierde hoofdstuk, het 30e vers, uit een van de paranetische gedeelten, en bedroeft de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. Ik noem ook nog, en ik noem ze alleen maar, want de tijd laat toch niet toe om er uitvoerig bij stil te staan en op in te gaan, maar voor de volledigheid noem ik u de twee teksten uit 2 Korinthe, het eerste hoofdstuk, de verzen 21 en 22. Maar die ons met u bevestigt in Christus en die ons gezalfd heeft, is God, die ons ook heeft verzegeld en het onderpand des geestes in onze harten gegeven. En dan nog een keer uit 2 Korinthe, het vijfde hoofdstuk en het vijfde vers, die ons nu ook tot ditzelfde bereid heeft, is God, die ons ook het onderpand des geestes gegeven heeft. Maar laten we ons om destijds wil dan voornamelijk oriënteren op die meest zeggende tekst in dit verband, het 13e vers van Efeze 1. Wat staat daar? U staat me toe dat ik nu ook recht doe aan dat principe dat we in de prediking toch ook altijd moeten honoreren, dat we deze tekst allereerst zullen lezen in zijn context. Het is de context van de doxologie, van de lofprijzing. En het is de vrije genade Gods die de apostel Paulus doet roemen. Hij doet eigenlijk niet anders in dit eerste gedeelte van de Efezebrief, in die lange zin die we zojuist weer hebben gelezen. Hij doet niet anders dan de drie-enige God prijzen voor de geestelijke zegeningen waarmee God hem, Paulus, en alle gelovigen gezegend heeft. En daarbij traceert Paulus die geestelijke zegeningen naar de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, de drie-enige. Zijn lijn naar de Vader zien wij in de versen 4 en 5. Gelijk hij ons uitverkoren heeft in hem, voor de grondlegging der wereld. En vers 5, die ons tevoren verordineerd heeft tot aanneming tot kinderen. Het werk van de Vader dus, in verkiezing en voorverordinering. Het werk van de Zoon in vers 7 en volgende, in welke wij hebben de verlossing door zijn bloed, namelijk de vergeving der misdaden. En in vers 13 de lijn naar het werk van de Heilige Geest, in welke ook gij zijt. En dan noemt hij dus de verzegeling met de Heilige Geest der belofte. Wel, het is van belang dat toch allereerst te noteren. Dat Paulus met nadruk trinitaris spreekt en preekt en zingt. Ook dat. Trinitaris is immers het heil. En wij mogen niet anders doen dan trinitaris van dat heil preken en zingen. En laten zingen. Daarom vallen er een hele hoop liederen af. Het werk van de Vader. Het werk van de Zoon. En het werk van de Heilige Geest. Dat moet aan de orde komen. Getrouw. En duidelijk. Gebeurt dat niet, dan ontstaat er scheefgroei. En als we dat nou toepassen op de Heilige Geest, want dat is tenslotte de focus van onze lezing vanavond, daar concentreren we ons op. Als we het dus toespitsen op het werk van de Heilige Geest, dan betekent dat dat gedurig en geregeld en getrouw dat werk van de Geest aan de orde moet komen. Als dat niet gebeurt, als dat niet consequent, als dat niet eerlijk en altijd gebeurt, dan is de consequentie daarvan het praktisch gevolg dat God menigmaal van een deel van de eer die hem toekomt beroofd wordt. Dan is de consequentie er eveneens van dat er een klimaat ontstaat waarin aan de mens veel te veel eer wordt toegeschreven. Omdat dan alles af lijkt te gaan hangen van wat de mens doet. En je vindt dat niet alleen in de kringen van het Arminianisme, waar je je hart voor de Heere Jezus open moet stellen. Dan komt hij binnen. Maar je vindt dat ook in die kringen waar met zoveel nadruk, soms uit een hele duidelijke reactie tegen de leidelijkheid, voor de leidelijkheid gewaarschuwd wordt en altijd maar weer de verantwoordelijkheid van de mens wordt benadrukt. We moeten geen tegenstellingen creëren waar het woord van God ze niet maakt. Bovendien, het verzwijgen van het werk van de Heilige Geest in het zaligmaken van zondaren doet ook een vacuüm ontstaan. Een vacuüm dat opgevuld wordt. Dat is nu eenmaal een natuurwet. Vacua worden opgevuld. En als zo'n vacuüm opgevuld wordt, dan wordt het opgevuld met extreme opvattingen omtrent de Heilige Geest. Bijvoorbeeld dat wij zelf een revival kunnen maken. Dus in de context van het trinitarische van het heil spreekt de apostel over de verzegeling. Het is zelfs zo dat als Paulus in dit kader over het werk van de Heilige Geest spreekt, hij dat ganse werk van de Heilige Geest met één woord aanduidt. Verzegeling. Zo is immers de hoofdzin. Dat is alles wat de apostel van de Heilige Geest en van zijn werk zegt. Als hij het over de Vader heeft, dan gebruikt hij nog twee woorden. Als hij het over de Zoon heeft, dan nog gebruikt hij een veelheid van woorden. Maar als hij het ganse werk van de Heilige Geest gaat duiden, dan doet hij dat in deze tekst met dat ene woord waarin hij alles gezegd heeft. Verzegeling. En wat zegt dat nu? Wat zegt dat nu? Is dat nu die vervolgervaring waar Abrakel over sprak en Komri en Sips en nog vele meer? Die vervolgervaring, wel, de een zegt ja, en dan ziet hij het als een vervolgervaring bij sommigen, vele, weinigen, Dat staat niet aan ons te beoordelen, maar bij sommigen en niet bij allen, bij sommige kinderen Gods, waardoor ze verzekerd worden, waardoor ze het nu zeker weten, verzekerdheid ontvangen van hun kindschap, van hun aangenomen zijn, van de vergeving van zonden. We zagen ook dat voor anderen die verzegeling van de Heilige Geest eveneens een vervolgervaring is, weer van sommigen, waardoor zij een aantal bijzondere gaven ontvangen, de charismata, maar nu afgedacht van wat die ook zegt en wat die ook zegt. Afgedacht van wat de dogmatiek ons leert, afgedacht van wat en noem maar op ons leert, laten we onze leergierigheid zoeken te bevredigen met wat de Heilige Geest ons zegt. Wat zegt de Heilige Geest door middel van Paulus? En dan denk ik dat vanuit de context het antwoord niet anders kan luiden dan wat de verzegeling ook mogen zijn. Het kan niet anders zijn dan een ervaring van al Gods kinderen. Dus niet van een paar, niet van een aantal, maar van allemaal. Ik zei, dat is uit de context duidelijk. Paulus richt zich in het begin van deze brief tot de heiligen die in Efeze zijn. Dat zijn ze allemaal. Paulus zegt in vers 3, gezegend zij de God en Vader van onze Heere Jezus Christus, die ons gezegend heeft met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Wie zijn die ons? De heiligen die in Efeze zijn. Allen die door het werk van Gods geest, via de bediening van het woord, toegepast door die geest, gebracht zijn tot waarachtige bekering en tot een gelovige omhelzing van de in het evangelie gepresenteerde zaligmaker. En zij zijn het. Ons, zegt de apostel, zij zijn het die gezegend zijn met alle geestelijke zegeningen in de hemel in Christus. Zij zijn die uitverkorenen. Er is toch geen ene gelovige die niet uitverkoren is. Zij zijn die verlosten in vers 7. In welke wij hebben de verlossing door zijn bloed. Zij allemaal. Er is er toch niet één van de ware gelovigen die niet verlost is door het bloed van Christus. Zij zijn het ook die verzegeld zijn. Net zo min als dat er een gelovige denkbaar is die niet verkoren is. Net zo min als dat het denkbaar is dat er een kind van God is die niet verlost is. Net zo min is het denkbaar dat er een kind des Heren is die niet is verzegeld. Ik denk dat dat de logica van de Heilige Geest is. Zo is het ook in het vierde hoofdstuk van deze brief. De tekst die ik u zo pas genoemd heb. Dat is niet een woord geadresseerd aan een paar, aan een aantal, maar dat is een woord geadresseerd aan al die heiligen. Bedroef de Heilige Geest Gods niet, door welke gij verzegeld zijt tot de dag der verlossing. U zegt maar, ja, dat klinkt nou wel goed en dat lijkt ook wel zo, en ik weet ook niet direct wat ik daar nou tegen in moet brengen, maar ik ben er toch nog niet van overtuigd. Wel, dan gaan we nog even verder. Er is nog meer te zeggen en er is nog meer wat aan kan tonen dat dit de enige juiste verklaring kan wezen. Als we, nadat we de bredere context bezien hebben, een ogenblik stilstaan bij de woorden van onze tekst zelf. Een paar daarvan tenminste. Wanneer is dat dan gebeurd, die verzegeling? Ik kom nu bij het 13e vers zelf. Wanneer is dat nu gebeurd? En als we dan het 13e vers lezen, dan lees ik het uiteraard hier in onze Statenvertaling. Nogmaals, in welke ook gij zijt, nadat gij het woord der waarheid, namelijk het evangelie uw zaligheid, gehoord hebt, in welke gij ook nadat ge geloofd hebt, zijt verzegeld geworden met de Heilige Geest de belofte. De Statenvertaling gebruikt dus twee keer dat woordje nadat. Er is dus wat gebeurd, zo lees je deze vertaling, er is dus wat gebeurd, ze hebben het evangelie gehoord, er is nog wat gebeurd, ze hebben dat evangelie geloofd, en daarna Een gegeven moment daarna zijn ze verzegeld geworden. Daar zit dus tijdsruimte in, zo zou je uit deze vertaling kunnen concluderen. En hoeveel tijdsruimte dat is, dat blijft dan in het ongewisse, maar er zit een tijdsruimte in. Tussen enerzijds horen en geloven en anderzijds verzegeld worden. Maar broeders, dit is in het Grieks een aoristus. En dat is een merkwaardig verschijnsel in het Grieks, waar wij ook geen equivalent van hebben. Maar een aoristus zegt niet wat van de tijd, maar van de situatie. Er is iets gebeurd en dat heeft consequenties. Dat houdt niet op, dat gaat door, er is een situatie ontstaan. En met dat die situatie ontstond, door horen en geloven, is die verzegeling geschied. En daarom, het is nog niet zo vreemd om met de kanttekening van onze Statenvertaling te lezen in plaats van nadat. Als gij gehoord hebt en als gij geloofd hebt. En misschien nog duidelijker, want dat woordje als, dat is ook nog weer voor tweeërlei uitleg vatbaar. Terwijl gij geloofd hebt en terwijl gij gehoord hebt. Er is dus geen tijdsruimte, jawel in die zin dat dat horen en geloven natuurlijk aan het verzegeld worden vooraf ging. Maar niet zo dat hier het horen en het gelovige geschieden en daar het verzegeld worden. Maar het horen en het geloven en daaraan verbonden en daar onlosmakelijk aan verbonden in onverbrekelijke samenhang daarmee het verzegeld worden. Zuiver grammaticaal. Kan het niet anders gezegd worden en kunnen we niet tot een andere conclusie komen dan dat de verzegeling dus niet iets is wat alleen maar een speciaal deel van Gods kinderen ten deel valt, maar dat het een zegening is die in de weg van het horen van het evangelie en van het tot geloof komen in dat evangelie voorgestelde belofte en de beloofde, dat deel valt aan al Gods kinderen, zoals ook de verkiezing hun deel is en de verlossing in Christus. Dat blijkt ook, zou ik zeggen, uit nog een ander gebruik dat de apostel hier in ditzelfde verband maakt tot drie keer toe van het in Christus. We zijn verzegeld in hem. Zoals we ook uitverkoren waren in hem. Zoals we ook verlost zijn in hem. Altijd weer concentreert de apostel die weldaden, die geestelijke zegeningen op Christus. Het is in hem, in gemeenschap met hem, in verbondenheid met hem. En een mens ontvangt niet in Christus de verkiezing. En is niet alleen in Christus verlost. En niet in Christus verzegeld. Het een en het ander en het derde horen bij elkaar. Het gaat dus om een objectieve zaak. Nou, dat valt me tegen, zegt u. Ik dacht dat je wel een andere positie zou innemen. Dat je wel meer oog zou hebben voor het subjectieve en wat meer respect voor de nadere reformatie. En een ander zegt, ik had het wel gedacht. Je bent wel eens vaker wat twijfelachtig overgekomen. Nou, dat zij dan zo. Ik kan het niet helpen. Hier sta ik. Ik kan niet anders. Eerlijke exegese laat mij geen andere optie. Maar hoe staat het dan met het subjectieve element? Moeten we dan alles wat het puritanisme en wat de nadere reformatie daarover gezegd hebben afwijzen? Is er dan geen verband tussen verzegeling en verzekerdheid? Is er geen verband tussen verzegeling en de weg waarlangs een mens door de geest geleid wordt om tot die zekerheid te komen? Hij is de mijne en ik ben de zijne. Wel, broeders, ongetwijfeld is daar een verbinding. En ik zou niet graag, begrijp me goed, het objectieve verobjectiveren. Zou ik niet graag doen. En tenslotte terechtkomen, ik zie dat als een onvermijdelijk gebeuren. Als je het objectieve gaat objectiveren, dan zie ik als een onvermijdelijk resultaat dat je terechtkomt bij een verstandsgeloof. En daar is onze tijd vol van. En ik zou ook de stelling willen neerleggen en morgenavond verdedigen. Dat er geen kloof is tussen wat de reformatie en wat de nadere reformatie op dit punt hebben gezegd. Maar dat er een gelukkige synthese is tussen die twee. We hoeven niet te kiezen tussen Calvijn of Abrakel. We behoeven niet te kiezen tussen de reformatie en de nadere reformatie. Hoe tegengesteld hun visies ook lijken, ze zijn het met elkaar niet oneens. Vrienden, zei Spurgeon eens een keer in een heel ander verband. Vrienden hoef je niet met elkaar te verzoenen, want die zijn verzoend. Nog één ding, broeders, voor vanavond dan. De meeste van u arbeiden in het woord en in de leer. De meeste van u zijn dienstbaar aan wat de apostel Paulus in het 13e vers van Efeze 1 aanduidt als de verkondiging van het woord der waarheid, het evangelie uwer zaligheid. U mag eraan meewerken dat mensen dat woord horen, dat is ook heel wat. Daar hopen we morgenavond ook nog wel bij stil te staan. U mag eraan meewerken dat er mensen wat kunnen horen. Dit horen, dit evangelie van hun zaligheid. Maar het gelovig antwoorden daarop hebt u niet in uw hand. U mag het wel laten horen. Maar als u preekt, als u dat woord der waarheid preekt, als u dat evangelie der zaligheid preekt, dat God gebruikt om mensen door zijn geest te verzegelen, preekt u dan ook wel eens voor uzelf? En hoe staat het dan met ons horen? Voordat wij spreken hebben we toch eerst, als het goed is, ook wat gehoord. We gaan toch de preekstoel niet op nadat we eerst gehoord hebben. Ik zal horen wat de Heere tot mij, in mij spreken zal. Hoe staat het met ons horen? Hoe staat het met ons geloven? Ik pas de tekst nu maar vast even toe op onszelf. Hoe staat het met ons geloven? Gaat dat woord dat we anderen voorhouden, soms scherp, gaat dat woord ook wel eens door onze eigen ziel heen? Slaat het ons neer? Richt het ons op? Slaat het ons alles uit handen? En geeft het ons iets in handen? Kennen wij die paradoxale werking van het woord waarmee de Heere dood en levend maakt, hebben wij enige zekerheid ten aanzien van de dingen die we anderen preken? Broeders, is onze ziel gered? Maar spreken morgenavond uitvoeriger bij levende welzijn over wat die verzegeling dan is. De rijkte, de rijkwijde, de heerlijkheid, de volmaakte volkomenheid, de zaligheid die daarin gelegen is. Maar willen we dat uit kunnen stallen, dan moeten we het niet alleen met ons verstand een klein beetje hebben benaderd. Maar dan zal het toch zaak zijn dat wij anderen tot jaloersheid verwekken. Dus er zelf ook greep op krijgen, zicht op krijgen, licht in krijgen, beleving van hebben. Waar we oog voor moeten hebben, broeders, is voor deze weldaad van de Heilige Geest. Zeg ik dan dat we dat voor de verlossing in Christus niet moeten hebben? Natuurlijk niet. Zeg ik dan dat we het niet moeten hebben voor de voorverordineringen, voor de verkiezing, het genadig welbehagen Gods? Natuurlijk niet. Trinitarisch blijven ons devies in preken en in pastoraat. Maar nu toegespitst op de zaak waar het vanavond om gaat. Dat verzegelende werk van de Heilige Geest. Ik ben ervan overtuigd, broeders, en dat is dan een van de dingen die mij al te beurt zijn gevallen toen ik met deze zaak bezig ging. En toen ik tot de conclusie moest komen dat het een objectieve zaak is, die even zo goed subjectief gaat worden beleefd. Een van de dingen die mij al te beurt zijn gevallen is de ontdekking dat dit zicht en deze visie en deze beleving ons alleen maar ten goede kan komen. Zo zullen we onszelf behouden en die ons horen. Mag ik het dan voor vanavond hier maar bij laten? Wij gaan zingen uit Psalm 27 nog een keer, nu het zesde en het zevende vers. Psalm 27, het zesde. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heer is goed en groot. En zo ik niet had geloofd. Laten wij samen de Heere danken. Heere, met alles wat we vandaag gehoord hebben, keren we in tot onszelf. Er was inderdaad heel veel bij waarvan het enige wat we kunnen doen is tot onszelf inkeren. Maar met al datgene wat we gehoord hebben willen we ook tot u terugkeren. En dat is ook gepast. Want u hebt ons veel gegeven. U hebt ons het woord gegeven waaruit we een en andermaal mochten worden onderwezen. U hebt dat evangelie van onze zaligheid geopenbaard, waarin gij spreekt over het gebed, waarin gij spreekt over het sacrament, waarin gij spreekt over alle geestelijke zegening in Christus, in de verkiezing, in de verlossing, in de verzegeling. En met datgene wat u ons daaromtrent geopenbaard hebt, Heere, keren we in de weg van gebed en dankzegging tot u terug in deze ogenblikken. En we zeggen u er dank voor, o trouwe God, voor de milde gunstbewijzen en voor de overvloed van weldaden. Ons verstand staat er ook wel eens verwonderd bij stil en er zijn ook zoveel dingen die we niet kunnen bevatten. Dat is niet omdat het onduidelijk is, maar omdat wij zo beperkt zijn. Dat is niet omdat u het zo cryptisch gezegd hebt, maar omdat ons inzicht zo kort is en zo tekortschiet. We kunnen vaak ook geen hulp krijgen bij mensen, want die profiteren ook ten dele, omdat ze ook maar ten dele kennen. En we moeten het iedere keer weer ontdekken, Heere, dat hoeveel we ook aan het voorgeslacht te danken hebben, het toch zo waar is wat u, Heere Jezus, gezegd hebt, dat wij niemand, maar dan ook niemand, meester mogen noemen, want één is uw meester. We bidden van u dat we aan uw voeten mogen zitten, Heere, met al uw heiligen, om zo te verstaan de lengte en de diepte en de hoogte en de breedte en het allesomvattende van dat genadewerk dat gij hebt uitgedacht, dat gij hebt uitgevoerd en dat gij ook doet, uitwerkt, toepast, gestalte geeft, vruchtbaar maakt. Heere, laat uw geest ons leiden in alle waarheid. En dan moeten we dan na vanavond ook wel tot de conclusie komen, Heere, dat er dingen zijn waardoor we in verwarring kunnen raken als wij lezen wat toch God geleerden en door God geleerde mensen gezegd hebben. Toch danken we u voor dat voorgeslacht en voor de inzichten die u gegeven hebt. En voor de leiding die ze gegeven hebben. En voor het wonder van uw genade dat er ook progressie is. En dat ge het waar gemaakt hebt dat de geest de kerk in alle waarheid zal leiden. Laat het in onze tijd niet ophouden, Heren. We hebben het ons wel waardig gemaakt dat de stroom nu ingedamd zou worden. Door onze geesteloosheid en door onze bedweterigheid. En door al die dingen waarmee wij zo hoog zijn gaan staan bij onszelf. Zodat we zijn gaan denken dat we niet eens meer onderwezen behoeven te worden. Heren, die hoogmoed, als we eraan mank gaan, verlos ons ervan. En bewaar ons ervoor. Maar laat ook in de tijd waarin wij leven, dat werk van uw Heilige Geest mogen voortgaan. En dat we er zelf ook in meegenomen mogen worden. Om door de geest bekwaam gemaakt te worden. Om goede uitdelers te zijn van de menigerlei genade Gods. Heren, wilt u ons dan lust geven om te studeren? En bewaart u ons ook voor luiheid, geestelijke traagheid? Bewaart u er ons voor dat we zouden denken dat we het weten en dat we na 20 jaar genoeg ervaring hebben in preken en dat de gemeente het er dan zo wel mee kan doen? Bewaar ons ervoor, Heren, dat we voor ons einde, voordat gij onze adem wegneemt of voordat gij ons aan het proces van dementering prijsgeeft, want dat overvalt soms ook dominees. Dat we de gaven die gij ons gegeven hebt opwekken en gebruiken om zo en onszelf en ook die ons horen te mogen behouden Heere, God van alle wijsheid, van alle volmaaktheid, van de volmaakte kennis, zover gij die geopenbaard hebt, geef ons tot aan de grenzen te mogen gaan, met eerbied, met de schoenen uit, omdat de grond waarop we treden heilig land is, maar toch ook de grond waarop we staan mogen en vergezichten ontvangen en inzicht verkrijgen in dat heil dat nimmer vergaat. We bevelen onszelf voor de komende nacht aan u aan, met allen die ons lief zijn. Zorgt u ook als we slapen. Wees in onze slaap onze lust. Verkwik ons met krachten naar lichaam en geest, opdat we morgen opnieuw mogen neerzitten en mogen onderwezen worden uit uw onfeilbaar woord. Vergeef onze zonden, Heere, en alles wat voor u niet bestaan kan. Was en reinig ons in het bloed van uw Zoon, om Jezus wil. Amen.